Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Fijn om hier te zijn. Ik zei tegen dominee van Bentum net dat ik een oude mensenpreek heb meegenomen. Ik heb me helemaal vergist. Dat is natuurlijk onzin. Ik heb een preek over Psalm 81 en een vers daarvan is het eerste vers dat heel veel ouderen in elk geval ooit van hun leven hebben geleerd uit hun hoofd. Daar gaan we het straks over hebben. We willen onze afhankelijkheid en ons vertrouwen uitzingen in het votum. Dat doen we op de manier van gezang 239 uit het Nieuwe Kerkboek. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Dat doen we 3 keer in kanon. Nou, de groepen zijn iets ongelijk. Maar ik stel voor dat de jonge kant begint en dat de jonge kant dan daarna inzet. Ontvang de groet van de Heer. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Kom, laat ons juichen voor de Heer. Psalm 95, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Laten wij bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, almachtige schepper van hemel en aarde, u die ons gemaakt hebt om tot uw eer te leven, in liefde voor u en onze naasten, wij prijzen uw naam. En wij danken u voor uw goedheid en uw trouw, uw liefde. Zo roept u ons weer samen deze middag. Mogen we hier samen zijn, oud en jong, of op een andere plek met deze plek verbonden zijn. We danken u voor al die mogelijkheden die er zijn. En we vragen u, geef uw zegen over deze eredienst. Wij bidden u of u onze aandacht wilt vasthouden. En of u wilt troonen op onze lofzangen. Of u ons wilt bemoedigen met uw woord. Of u onze gaven wilt aannemen en ons gebed wilt horen. We zijn hier niet in eigen kracht. Maar het is uw geest die ons zover heeft gebracht dat we hier naartoe kwamen, dat we zijn aangesloten bij deze plek en luisteren en zingen. Geef al wat we daarvoor nodig hebben. We bidden u voor elkaar. Bid u voor de studenten in deze tijd van kennismaking. Wilt u ook nabij zijn, de studietijd die er aankomt. Geef fijne contacten, een mooie studie. Een samenleven, ook als studenten, tot eer van uw grote naam. Wilt u zo ons horen, Heere, in uw genade om Christus wil. Amen. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament, Johannes 6, vers 32 tot 35. Dan zingen we uit het Nieuwe Liedboek 6, 53, 2 en 3. Dan lezen we Psalm 81 en zingen we uit de Nieuwe Psalmberijming, Psalm 81, de eerste 5 versen.
Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. En dan lezen we in vers 32, juist daarvoor hebben de mensen aan Jezus gevraagd: welk teken kunt u dan verrichten? Maar Jezus zei: werkelijk, ik verzeker u, niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Tot zover Johannes. Laten we zingen liedboek 653. We lezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 81. En de aanhef is als volgt: voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van Asaf. Jubel voor God, onze sterkte. Juich voor de God van Jacob. Zing een lied en sla de tamboerijn. Speel op de harp en de lieflijke lier. Blaas op de ramshoorn bij de nieuwe maan en bij volle maan voor onze feestdag. Want dat is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jacobs God. Daartoe verplichtte hij Jozef toen hij optrok tegen Egypte. Onvermoede woorden hoor ik zeggen: ik nam de last van je schouder. Je hand raakte geen draagkorf meer aan. Riep je om hulp? Ik redde uit de nood en gaf antwoord uit het duister van de donder. Ik stelde je op proef bij het water van Meriba. Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen. Israël, luister naar mij. Laat geen andere god bij je toe. Buig je niet voor een vreemde god. Ik ben de Heer, je God, die je wegleidde uit Egypte. Open wijd je mond. Ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet. Israël wilde niet van mij weten. Toen liet ik hem begaan. Koppig volgde zij hun eigen inzicht. Ach, wilde mijn volk maar horen. Wilde Israël mijn wegen maar volgen. Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen. Zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers. Wie de Heer haatte, zou de kruipen voor zijn volk. Dat zou voor altijd hun lot zijn. Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe. Ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots. Laten we zingen, Psalm 81.
Als amenlied na de preek zingen wij Psalm 81 uit het kerkboek, het 8e vers. Dat is de bijna ongewijzigde versie van het 12e vers uit de oude berijming, die van 1773, die 250 jaar bestaat dit jaar. Maar ik heb hem toch maar uit deze versie gekozen. Open maar uw mond, bid van mij vrijmoedig. Dat is ook de tekst in de onberijmde psalm voor de preek. Open wijd je mond, ik zal hem vullen. Psalm 81 vers 11c. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Opent uw mond, ik zei het net al, dat is een van de eerste versjes, voor velen zelfs het allereerste versje dat je leerde uit je hoofd, uit het psalmboek. Dat was vroeger tenminste het geval. Ik heb het zelf van mijn moeder geleerd toen ik nog niet op school zat. En als klein kind snap je nog niet precies wat je zingt natuurlijk. Maar ik kreeg wel een gevoel van geborgenheid, van veiligheid. En je snapt ook wel een beetje dat ging over dat God naar je luistert, dat hij je kent. En vanmiddag wil ik wat meer vertellen over de betekenis van die woorden van de Heere. Open wijd je mond, ik zal hem vullen. En daarvoor kijken we ook naar het geheel van de psalm. Psalm 81 is voor het eerst gezongen op een van de grote feesten van Israël. Op Pesach of het Loofhuttenfeest. De Israëlieten moesten die feesten elk jaar weer vieren. Het was een voorschrift van Jacobs God. Al vanaf de tijd dat Israël werd bevrijd uit het slavenhuis, het land Egypte. Op het Pesachfeest moest zich in herinnering brengen hoe de Heere zijn volk daar uit Egypte bevrijd heeft. Met zijn machtige hand, met die geweldige wonderen. En op het Loofhuttenfeest dachten ze eraan dat de Heer hen bevrijd en geleid had door de woestijn, op weg naar het beloofde land. En de feestelijke inzet van Psalm 81 past helemaal bij zo'n bevrijdingsfeest. Een driedubbele oproep om God te loven, om voor hem te zingen en muziek te maken met slaginstrumenten zoals de tamboerijn, met snaarinstrumenten zoals de citer en de harp. En op de ramshoorn klinkt het signaal voor het feest. En met zang en spel moeten priesters, levieten en het hele volk dat bijeengekomen is in het heiligdom God bejubelen. Ze juichen voor de Heer, onze sterkte. Ze bezingen de God van Jacob om zijn grote werk van bevrijding. Dan klinkt ineens een andere stem door al dat gejuich heen. En de sfeer van de psalm wordt ook ineens anders. Zo anders dat er uitleggers zijn geweest die zeiden, ja, het zijn eigenlijk twee liederen. Maar ga er maar vanuit, het is één en dezelfde psalm. En de dichter zegt het ook, hij hoort onvermoede woorden zeggen. Er komt een profetische boodschap voor de feestvierende menigte. God zelf neemt het woord via de dichter. De zangers van de psalm mogen de woorden doorgeven aan elkaar. En God vertelt het verhaal van de bevrijding, laat weten dat hij alleen de God is die bevrijdt. Hij trok op tegen Egypte. En dat is legertaal. Hij trok op tegen Egypte. Hij zou Farao en heel dat volk wel een lesje leren. En gaf de 10 plagen waarmee hij het volk van Egypte trof. In beeldende taal roept God de bevrijding uit de harde slavendienst in Egypte in herinnering van de Israëlieten. Die hebben daar manden vol stenen en klei moeten sjouwen, waarmee de steden van de farao werden gebouwd. En God zegt hier, hij nam de last van hun schouder, zij konden de draagkorf laten staan, heeft naar hun schreeuw om hulp geluisterd toen ze voor de Rietzee stonden en het leger van de farao er achterop kwam. We weten dat het volk was uit het land Egypte, nou haast weggeduwd door het volk, want ze moesten weg, die plagen die waren veel te veel voor de Egyptenaren en ze kregen allemaal schatten en kostbaarheden mee van ga alsjeblieft weg. En ze gingen en ze verlieten het land, maar de farao bedacht zich en ging er toch achteraan en het volk was bij de Rietzee, kon niet verder en de farao kwam optrekken en ze konden geen kamp meer op. Toen keek de Heere vanuit de vuurzeil in de wolkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Het hele leger van de farao ging ten onder in de Rietzee en Israël ging er dwars doorheen over droog land. Het volk hoorde bij de berg Horeb de machtige stem van God klinken in de donder en zag zijn majesteit in de felle vuur door de wolken heen klieven. God herinnert de feestgangers ook aan wat er in Meriba is gebeurd. Waar hij zijn volk op de proef stelde, wilde weten, vertrouwen jullie wel echt op mij? Waar het volk de Heer heeft verzocht met hun gemopper, dat er geen water was. En toen kwam er water, was het bitter, Mara. Waar ze daarom uit Egypte gehaald om daar te sterven in de woestijn? Liever terug en weer slaaf. Wat heeft de Heer een geduld gehad. Het was een wonder van genade en een bewijs van zijn liefde en zijn trouw dat Israël mocht leven. Dat hij voor zijn volk heeft gezorgd en aan zijn woorden trouw bleef. Hij verbond met het volk Israël bij de uittocht uit Egypte, tijdens de tocht door de woestijn en vlak voor de intocht in beloofde land. Was hij in zijn grote trouw de dragende kracht van Israël. Nou, dat mag ook het thema zijn van de feesten van het volk. Er moet van gezongen worden. Tot eer van God om hem ook aan elkaar aan te prijzen. En ook vandaag hoort zingen erbij in de kerkdiensten. Het kan niet gemist worden. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. En in een tijd waar we steeds minder zingen in onze huizen, is het des te meer belangrijk om wel in de kerk te zingen. En zing thuis ook maar. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Maar de eredienst kan ook niet zonder te luisteren naar het woord van God. Dat is ook iets wat we van deze psalm kunnen leren. Het kernwoord in dit lied is horen. Luisteren. Het middelste vers, het centrum van de psalm zegt: hoor mijn volk, ik moet je vermanen. Israël, luister naar mij. En zo moeten ook wij luisteren naar wat God zegt. Ook als hij het bevel geeft, open wijd je mond, ik zal hem vullen. Wat betekent dat dan? Nou, je hebt vast wel eens een vogel jonge nesten een nest jonge vogels gezien. Ik had er eigenlijk een plaatje van opgestuurd. Nou, dat is er niet, dat zou heel de preek blijven staan. Maar stel je dat nest voor met die vogeltjes. Het lijkt wel of ze één en al snavel zijn. Voortdurend spelen ze hun bekjes wijd open. Ze hebben voedsel nodig en ze kunnen er zelf niet voor zorgen. Ze zijn totaal afhankelijk van wat de oude vogels hun brengen. En vader en moedervogel vliegen af en aan om hun kleintjes te voeren. Op die manier krijgen de jonge vogels wat ze nodig hebben. Nou, dat beeld, dat mag je voor ogen hebben als je dit door God hoort zeggen: open wijd je mond. Dat is niet allereerst om te spreken, om te vragen, om te bidden, maar om wat God geeft in je op te nemen. Open je mond, zegt de Heer, open wijd je mond. En om te overleven heb je eten nodig. Een klein kind is ook nog afhankelijk van zijn ouders, kan zichzelf niet voeden en soms kan een klein kind heel stug zijn mond dicht houden. Het wil niet goed eten. Ja, maar zonder voedsel kan het niet. En dus probeer je als ouder met kunst en vliegwerk wat eten erin te krijgen. Doe iemand nou open. Kijk, daar komt het vliegtuig. Ja, open maar. Ja, weer een hapje naar binnen. Het vraagt wat geduld. En soms wel heel veel geduld. Maar uiteindelijk heb je ervoor gezorgd dat het kind tenminste wat binnenkrijgt. En als het goed is ook genoeg te eten heeft gekregen. Want je wilt niet dat je kind ziek wordt omdat het niet genoeg krijgt. Zo doen ouders dat, zo doen grootouders dat, weet ik uit ervaring. Nou, onze hemelse vader die weet dat wij van nature niet door hem willen worden gevoed. Hij weet dat we het nodig hebben dat hij ons voedt. Daarom komt hij ook vandaag naar ons toe met die oproep: open wijd je mond. En belooft hij: ik zal hem vullen. En niet maar een kruimeltje krijg je van hem, maar alles wat nodig is om te leven voor hem. Zoals in de woestijn voor zijn volk heeft gezorgd, waar hij het manna gaf, brood uit de hemel en water uit de rots. En al die tijd raakte hun kleren en hun sandalen niet versleten. Hij heeft toen zijn volk alles gegeven wat het nodig had op weg naar het beloofde land. Hij had zich daartoe verplicht aan zijn volk, in zijn verbond met Israël. Ik ben de Heere, je God, die je wegleidde uit Egypte. Ik laat je niet los, maar ik wil met jou verbinden. Ik heb je bevrijd, ik blijf voor je zorgen. Ik zal je leven vullen. Open wijd je mond. Neem hem aan op zijn woord. En dat is ook vandaag de oproep van God. Neem hem aan op zijn woord. Denk maar aan wat je hebt meegekregen bij je doop. Dat hij je vader wil zijn. Die altijd voor je zorgen zal. Die je zorgen kent, die weet van je pijn, de dingen waar je mee worstelt, die weet wie je bent, wat je nodig hebt om inderdaad als kind van God op deze aarde te leven, zolang hij dat leven geeft aan jou. En hij zal het geven, belooft hij. Hij zegt niet zomaar wat, hij is betrouwbaar. Kom niet met loze beloften, maar kan en wil ook doen wat hij belooft. En dat hij zo is, heeft hij ten diepste bewezen in onze Heer Jezus Christus. In hem heeft onze hemelse Vader laten zien dat hij onze diepste nood kent. Onze levensbehoefte. Dat wij met God verzoend moeten worden. Dat wij van God vervreemd waren, ja zelfs van onszelf vijanden van God waren. En daarom heeft God zijn eigen Zoon gegeven, in wie wij alles hebben wat wij nodig hebben. Jezus Christus, het ware brood uit de hemel, dat leven geeft. En dat doet hij door zijn woord en door de kracht van zijn geest. God, de fontein van alle zegen. Maar dan moet je niet op andere goden gaan vertrouwen. Laat geen andere god bij je toe, zegt de psalm. Buig je niet voor een vreemde god. Open je mond niet voor zo'n god, vreemde goden die van alles beloven, maar nooit kunnen ze je verzadigen. En toch willen wij mensen zo vaak niet afhankelijk zijn van de enige God. Kijk naar de Israëlieten, wat waren ze ondankbaar en ongehoorzaam. Terwijl ze zulke geweldige beloften van God hadden gekregen, God die zijn macht en liefde zo duidelijk had laten zien, maar zij kozen telkens weer hun eigen wegen. Dreef hun eigen zin door. En de Heere moest genoegen nemen met een gedeelde plaats. En dat wil hij niet. Dat hoor je in het verloop van de psalm ook zeggen. De pijn die voel je in de stem van God over Israël, de ondankbaarheid en ongehoorzaamheid. Ach, zegt hij. Wilde mijn volk maar horen. Dan zal, zegt de Heere dan. Hadden ze maar meer verwachting van God gehad, dan zou hij hun vijanden vernederd hebben. Hij zou hen hebben gevoed met de edelste tarwe. Hij zou hen hebben gespijzigd met honing uit de rots. Maar het ging hun neus voorbij. Omdat ze hun monden gesloten hielden voor de Heere, niet door hem gevoed wilden worden, maar hun monden wijd open sperden voor de afgoden. En ze deden God in zichzelf zoveel tekort daarmee. En wij? En je kunt wennen aan een leven zonder God. En zonder van hem afhankelijk te willen zijn. Daar raak je maar zo aan gewend. Dat je niet meer naar de kerk hoeft te gaan. En sinds corona is de kerkgang nog steeds niet op peil, om zo te zeggen. We raakten eraan gewend dat het niet meer hoefde. Het mocht niet eens meer. In de vakantie kun je ook zondag achtereen niet naar de kerk gaan, als je dat wilt. En dat is maar één voorbeeld. Het kan een symptoom zijn van een leven waarin God op de zoveelste plaats komt te staan. Maar je kunt eraan wennen aan een leven zonder God en zonder met hem rekening te houden, zonder hem van hem afhankelijk te willen zijn. En God zegt in deze psalm hoe leeg zo'n leven is. Dat eigenlijk geen leven is. Wanneer we God vergeten, niet meer naar hem luisteren. Als we zijn stem blijven wegdrukken, dan kan God ons laten begaan. Dan geeft hij ons over aan onze eigen inzichten. En dat heeft Israël zijn eigen volk ondervonden. God had alle reden om tegen Israël te zeggen, hou je mond maar dicht. Je krijgt niks meer van mij. Maar hij zegt het niet. Hij roept juist op tot geloof in hem. Om toch weer naar hem te luisteren. Open wijd je mond en ik zal hem vullen. Geen straf, maar voedsel. Geen oordeel, maar redding van je vijanden. Want als je gelooft, dan verandert dat vervelende woordje zou in zal. De Heere zei, ach, wilde mijn volk maar horen, dan zou het bevrijd zijn van de vijanden. Dan zou het gespijzigd worden met het allerheerlijkste eten. Dat was zo. Maar als je gelooft, zegt de Heere, dan wordt het zal. Dan zal de Heer je overladen met zijn zegeningen. Want hij kan geven wat niemand anders kan geven. Wat je eigen godsdienstigheid ook nooit kan bewerkstelligen. God kan alles schenken wat nodig is om te leven waarvoor we geschapen zijn. Leven tot eer van hem. Leven met en voor de Heer. En als wij die oude psalm vandaag horen, en als wij die zelf gaan zingen, is alles nog veel rijker. Want ons Pesachlam is geslacht, zoals Paulus het zegt. Jezus Christus. Die bevrijd door zijn bloed van de macht van de duivel, de zonde en de dood en zondaren tot Gods kinderen maakt, zijn eeuwig eigendom. En door zijn genade is er leven en overvloed voor ieder die gelooft. Vergeving van zonde, vrede met God, rust voor je ziel, de leiding van zijn geest en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het beloofde land, om zo te zeggen. Als je zo kijkt naar je leven, in het licht van de belofte van God, dan kan je zeggen in verbondenheid met hem in Jezus Christus, ik krijg alles wat ik nodig heb, dankzij Gods onverdiende goedheid. Als je toch ontevreden bent en denk dat je aan God niet genoeg hebt, en misschien denk je meer kans te maken bij andere goden, en er zijn er vele, zijn er net als vroeger, Baal, de god van de vruchtbaarheid, die herkennen we vandaag in de verheerlijking van welvaart, vooruitgang en productie. En als Astarte, de godin van de liefde, die zien we vandaag daar waar de liefde als koopwaar wordt verhandeld, waar alles draait om seks. De god van de oorlog is zichtbaar in het geweld. En om een andere god te noemen, Mammon, die zit in het geld en de beursberichten waar mensen hun geluk in zoeken. Ja, de vele goden macht worden vandaag weer verwelkomd in de vereering van allerlei natuurverkrachten, moeder aarde, heilige bomen en zo meer. De goden van toen zijn er vandaag ook. En als je meer ziet in die goden dan in het dienen van de Heere, de enige God, denk dan eens na. Wat levert je dat werkelijk op? Zeker, je kunt een tijdje genieten, maar je hart blijft leeg. En wat doe je God en jezelf dan tekort? Maar hoe kan ik dan krijgen wat God belooft? En ook werkelijk mijn vreugde in vind, dat ik daar blij mee ben, dat ik daar mijn levensvulling in vind. Hoe kom ik aan dat vertrouwen? Nou, denk nog eens aan die vogeltjes in dat nest. Een nest vol snaveltjes. En wat doen ze? Ze hebben niet alleen maar hun snaveltjes open, maar ze piepen uit alle macht. Zelfs als je het nest niet kunt zien, dan hoor je ze in de heg. Ze wachten niet meer af, maar ze verwachten. Nee, ze kunnen het eten niet zelf bemachtigen, maar ze roepen erom. En ze mogen hun mond wijd open doen. Nou, zo mogen wij dat ook. Vol verwachting en door er aanhoudend om te bidden. Zie je, zo gaat het in dit vers wel degelijk ook over bidden. Het vrijmoedig vragen. God heeft immers zijn beloften gegeven. En die zijn in Jezus Christus, ja en amen. Dus denk niet te klein van God. Want hij kan en wil en zal zijn woord waarmaken op het gebed. We mogen pleiten bij hem op het bloed van ons Pesachlam, Jezus Christus. Een van de Puritijnen uit de 17e eeuw heeft eens geschreven: hoe meer we van God verwachten, hoe meer we God eren. Hoe meer we van God verwachten, hoe meer we God eren. Dan ben je zo'n vogeltje in een nest, met snaveltje wijd open. Vol verwachting. In het vertrouwen dat je wordt gevoed. Ja, maar kan iemand zeggen, ik voel me zo weinig afhankelijk van God. Ik ken mijn nood niet zo goed. Een ander zegt, ik kan niet bidden, ik kan niet geloven, ik kan niet breken met de afgoden. Wat dan? Nou, zeg het maar tegen de Heer. Vertel maar waar je mee zit. En leg die onmacht van je voor hem neer. En laat hem door zijn geest en woord in je werken. Luister maar goed naar wat hij zegt. En bid dat de Heilige Geest in je hart wil wonen en werken. Hij heeft het beloofd. En hij wil je alles schenken wat hij heeft beloofd. Meer dan je gedacht had. Mild en overvloedig. Amen. Laten wij belijdenis doen van ons geloof, verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat in de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen wij de drie enige God de lof toe in gezang 247 vers 7 in het nieuwe kerkboek. In het oude kerkboek is dat gezang 144 vers 7. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden, het leven van de komende eeuw. Amen. Wij mogen dus alles vragen aan God wat wij nodig hebben om als zijn kind te leven hier op deze aarde. Op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die grote toekomst die hij heeft beloofd. Op weg naar het koninkrijk van God heeft de Heer Jezus ons woorden gegeven om te bidden, het Onze Vader. Laten we het samen als gebed opzeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Gelegenheid om uw gaven aan de Heer te schenken in de dienst van de offers. Dat is een moment van collecte. Dat doen we niet meer in een zak, maar elektronisch of na de dienst in de zak die er hangen. Mogen de Heer uw gaven zegenen. ontvang in dit geloof de zegen van de Heere. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heere u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.